Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader in Christus Jezus zijn Zoon door de Heilige Geest. Amen. De voorzang der gemeenten is van Psalm 36, het tweede vers. Psalm 36, vers 2. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolken boog. Uw recht is als Gods bergen. Uw oordeel grondeloos. Gij behoedt en zegent mens en beest en doet uw hulp nooit vruchteloos vergen. Hoe groot is uw goedgunstigheid? Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid? Hier wordt de rust geschonken. Psalm 36, het tweede vers. Doen we nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De schriftlezing vindt de gemeente allereerst in het boek Job, het 14e hoofdstuk. Job antwoordt daar op de reden van Zofar en klaagt over het gebrek aan rust in het mensenleven op aarde. Job 14. Daar luidt het woord van God als volgt. De mens van een vrouw geboren is kort van dagen en zat van onrust. Hij komt voort als een bloem en wordt afgesneden. Ook vlucht hij als een schaduw en bestaat niet. Nog doet gij uw ogen over zulk een open en gij betrekt mij in het gericht met u. Wie zal een reine geven uit een onreine? Niet één. Terwijl zijn dagen bestemd zijn en het getal zijner maanden bij u is en gij zijn bepalingen gemaakt hebt die hij niet overgaan zal, wend u van hem af dat hij rust hebben, totdat hij als een dagloner aan zijn dagen welgevallen hebben. Want voor een boom als hij afgehouden wordt is er verwachting dat hij zich nog zal veranderen en zijn scheut niet zal ophouden. Indien zijn wortel in de aarde veroudert en zijn stam in het stof versterft, hij zal van de reuk der wateren weer uitspruiten en zal een tak maken gelijk een plant. Maar een man sterft als hij verzwakt is. En de mens geeft de geest. Waar is hij dan? De wateren verlopen uit een meer en een rivier droogt uit en verdort. Alzo ligt de mens neder en staat niet op. Totdat de hemelen niet meer zijn, zullen ze niet opwaken, nog uit hun slaap opgewekt worden. Och, of gij mij in het graf verstaakt, mij verborg, totdat uw toren zich afkeerde. Dat gij mij een bepaling stelde en mij er gedachtig waard. Als een man gestorven is, zal hij weer leven? Ik zou al de dagen van mijn strijd hopen, totdat mijn verandering komen zou, dat gij zoudt roepen en ik u zou antwoorden, dat gij tot het werk uw handen begeerig zou zijn. Maar nu telt ge mijn treden, ge bewaart me niet om mijn zonde wil. Mijn overtreding is in een bundeltje verzegeld en gepakt mijn ongerechtigheid opeen. En voorwaar, de wateren vermaten, een berg vallende vergaat en een rots wordt versteld uit haar plaats. De wateren vermalen de stenen, het stof der aarde overstelpt het gewas dat vanzelf daaruit voortkomt. Alzo verderft gij de verwachting des mensen. Gij overweldigt hem in eeuwigheid en hij gaat heen. Veranderende zijn gelaat, zo zendt gij hem weg. Zijn kinderen komen tot eer en hij weet het niet. Of ze worden klein en hij let niet op hen. Maar zijn vlees nog aan hem zijnde heeft smart. En zijn ziel in hem zijnde heeft rouw. Vervolgens lezen wij uit het Heilige Evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 11, de verzen 25 tot 30. Matteüs 11, de verzen 25 tot 30, waar Jezus Christus roept tot de rust. Matteüs 11, vers 25. En daar luidt het Heilige Evangelie al dus. In diezelfde tijd antwoordde Jezus en zeide: Ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt dezelfde de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Alle dingen zijn mij overgegeven van mijn Vader, en niemand kent de Zoon dan de Vader, noch kent iemand de Vader dan de Zoon, en die het de Zoon wil openbaren. komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En tenslotte wil ik met u lezen uit de brief aan de Hebreërs, het 4e hoofdstuk, de verzen 3 tot en met 10. Hebreeën 4, de verzen 3 tot en met 10, waar sprake is van de rust die God aan zijn kinderen schenkt. Hebreeën 4, de verzen 3 tot en met 10. Daar luidt het heilig woord van God als volgt. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust. Gelijk hij gezegd heeft, zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij zullen ingaan in mijn rust. Hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken, en God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats wederom, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Dewijl dan blijft dat sommigen in die rust ingaan, en degene die het evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid, zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden door David, zeggende, zolang het hij daarna gelijkerwijs gezegd is, heden indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht had, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Want die ingegaan is in zijn rust, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijn. Tot zover. Gemeente, zoeken we nu het aangezicht des Heren in het gebed. Trouwe God in de hemel, wij bidden van u. Wees gij vanavond met ons als wij hier samen zijn in uw huis. Ver van het rumoer van de wereld. En als wij willen proberen te luisteren naar uw woord. Laat uw woord tot ons komen, Heere God, in dit kerkgebouw, op dit uur, door de mond van de prediker die gij daartoe gezonden hebt. En geef dat wij er allemaal iets aan hebben. Het zij dat we verre zijn en vreemd van het evangelie der genade. O, wil gij door de majesteitelijke machtige werking van uw heilige geest ons brengen bij de ernst van dood en leven, bij de ernst van hemel en aarde, bij de ernst van God en mens. Heere God, zet er ons bij stil, dat wij, net als de Israëlieten wel hier in de woestijn, zullen omkomen als we ongelovig blijven. Maar wil gij ons ook vertroosten en verkwikken door de verkondiging van uw heilige evangelie. Want Heer God, wanneer wij eens door u zijn aangeraakt, dan is ons hart toch altijd weer als een akker die de regen des hemels nodig heeft om vruchten te kunnen dragen. Gij weet hoe wij hier naar de kerk gekomen zijn, en misschien zijn er die met een begeerte in het hart gingen om door u nu eens te worden aangesproken. Die gezegd hebben, Heere God, laat het vanavond zijn dat er een woord voor mij bij is. Geef dan, Heere, de begeerte die in het hart leeft. En geef meer dan die begeerte, want als gij een zegen schenkt, is die toch altijd veel overvloediger dan wij hadden durven hopen en verwachten. Sterk uw volk in de strijd. Geef dat ze de goede strijd des geloofs mogen strijden.
Geef hier God dat zij niemand anders mogen kennen en zien dan Jezus Christus, de gekruisigde. En dat zij in hem gevonden mogen worden, niet hebbende hun eigen gerechtigheid die uit de wet is, maar dat zij bekleed mogen zijn met die gerechtigheid die uit het geloof is, de gerechtigheid van Christus Jezus, de kruisverdienste van de gezegende Immanuel. Heere God, wees zo met ons. Doe ons niet nadat we verdiend hebben, Heere. Wil onze zonden uitdelgen in het alles reinigend bloed van uw enige geboren Zoon. En wil ons laten zien vanavond, laten gevoelen, laten ervaren dat gij barmhartig zijt en genadig, langmoedig en groot van goedertierenheid. Geef ons vanavond te mogen drijven op de zee van uw onmetelijke liefde. En u te prijzen omdat gij goed zijt, want opdat wij u prijzen zouden, daartoe hebt gij ons geschapen. Leer het ons dan door uw Heilige Geest en door uw woord, omdat gij geprezen wordt, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest van u aan tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, vanavond wil ik het woord bedienen over een drietal teksten. En wel Job 14 vers 1. En daarna uit Matteüs 11 vers 28. Het slot. En Hebreeën 4 vers 9. Job 14 vers 1. Dat is de eerste tekst. De mens van een vrouw geboren is kort van dagen en zat van onrust. Matteüs 11 vers 28, het slot, het woord van de heiland. Ik zal u rust geven. En de derde tekst, Hebreeën 4 vers 9. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Ik herhaal het nog een keer, omdat het een beetje ingewikkeld is. Job 14 vers 1. De mens van een vrouw geboren is kort van dagen en zat van onrust. Matteüs 11 vers 28, het slot, het woord van de heiland. Ik zal u rust geven. Hebreeën 4 vers 9. Er blijft een rust over voor het volk van God. Boven hetgeen ik u over deze tekstwoorden wil zeggen, plaats ik als opschrift het voorrecht der gelovigen. Ten eerste, ze ontvangen rust. Ten tweede, ze ontvangen eeuwig leven. Het voorrecht der gelovigen, ze ontvangen rust. Ze ontvangen eeuwig leven. Voordat we hierover tot u gaan spreken, ontvangt u gelegenheid uw liefdegaven uit te reiken voor de u welbekende collecten, terwijl de derde collecte vandaag bestemd is voor de kerkvoogdij. Mogen God u de vreugde doen ervaren die erin gelegen is, als we zien dat onze gaven nuttiger wordt doordat ook anderen geven. Zo wordt de gemeente een gevende gemeenschap. Volgende week is de collecte voor het Hulpredikersfonds. Ik herhaal nog even de berichten van vanmorgen. Het huisbezoek is als volgt geregeld: maandagavond Oranje-Nassaustraat, familie Mans en familie Lloyden, nummers 29 en 23. De catechisaties: dinsdag 6:30 meisjes tot 14 jaar, 7:15 meisjes tot 16 jaar, 8:00 de meisjes boven 16. Woensdag 6:30 de jongens tot 14 jaar, 7:15 de jongens tot 16 jaar en 8:00 de jongens boven de 16. Vrijdags voor degenen die op dinsdag en woensdag verhinderd zijn, 6:30 jongens en meisjes tot 16 en 7:15 de jongens en meisjes boven de 16 jaar. Terwijl de belijdeniscatechisatie dinsdagavond is om 9:00. Wij zingen nu tijdens de collecte van Psalm 103, versen 7, 8 en 9. Psalm 103, de versen 7, 8 en 9. Geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten, hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten en dat we stof van jongs af zijn geweest. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Maar scheren gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden, noch van zijn wet afkerig de oren wenden, maar die naar eis van Gods verbond betracht. Psalm 103, de versen 7, 8 en 9.
Thank you.
Geliefde gemeente, er is heel wat onrust in de wereld. Het moderne verkeer raast langs en voor een deel door het dorp. En er zijn straten waar je nauwelijks je kinderen buiten de deur durft te laten gaan. Uit vrees van levensgevaar. Onrust. Er is veel lawaai. Lawaai in de fabrieken, lawaai van de motoren. Er is veel rumoer rondom ons heen. Er is rumoer dat ons huis binnenkomt. U draait maar aan de knop. En het nieuws van heel de wereld is in uw huis. En u weet van een overstroming daar. En van een orkaan ginds. En van een oorlog hier. Onrust brengt al dat nieuws teweeg. En daarom stel ik me zo voor. En dat u zich wel vinden kunt in dat woord van Job. Al is dat dan meer dan 2000 jaar geleden geschreven. Een mens van een vrouw geboren is kort van dagen en vol van onrust. Het is een klacht die Job aanheft in antwoord op wat een van zijn vrienden zo ver gezegd heeft. Hij heeft zich verdedigd, hij heeft betoogd dat hij niet goddeloos is. Hij heeft het over het bestuur van God gehad. En tenslotte mondt zijn antwoord uit in één ontroerende klacht. Over het menselijk leven met al zijn ellende. Een schildering van de kortstondigheid en de verdrietelijkheid ervan. En als u het boek Job leest. In de Statenvertaling is het een beetje moeilijk en vaak onbegrijpelijk. Maar als u een redelijke vertaling heeft, dan zult u zien hoe tijdloos dat boek is, hoe modern. Het spreekt u aan van woord tot woord, als u er maar eens goed bij stilstaat en goed bij nadenkt. Onrust. Onrust in ons hart. En Job zegt dat niet zomaar. In feite is dat hele klagen van Job een aanklagen van God. Hij vindt God maar onbarmhartig, want hij zegt, al is dat nou allemaal zo dat een mens zo kortstondig is en zo ellendig, toch doet God nog zijn ogen over zulk een open en God betrekt hem in het gericht met zich. Alsof het al niet erg genoeg is dat je zoveel onrust in de wereld hebt, is er ook nog een gericht. En let God nog op je en God telt mijn treden. God kijkt of ik alsjeblieft geen fout maak, dat hij direct bij kan zijn om me te slaan en te straffen. Nu telt ge mijn treden, ge bewaart me niet om een zonde wil. God let op alles. Hij legt hem zo te zeggen op ieder slakje zout. Zo is God, zegt Job. En het leven is toch al zo ellendig. Laat dan toch een mens maar tobben. Wend u van hem af dat hij rust hebben. Mag een mens het dan in zijn leven nog niet zo hebben als een dagloner, die er tenslotte s'avonds hijgend klaar is? Een dagloner die moet de hele dag ploeteren en hard werken. Maar er komt een moment dat hij naar huis kan gaan, dat hij zijn werk neer kan leggen. Er komt een moment ook voor de moderne arbeider, dat hij tenslotte uit het geraas, uit het lawaai, uit het gejaag van het dagelijks leven naar huis kan gaan. En dat hij een ogenblikje adem kan scheppen. En morgen begint het weer, maar hij heeft dan toch een ogenblik om adem te scheppen. En u zegt God, wend u nou eens met plagen en slagen en ellende van een mens af, dat ik tenminste nog eens een keer adem kan halen. We kunnen Job, dacht ik, wel begrijpen. Als we tenminste eerlijk willen zijn. Want wij weten ook van die onrust, van dat lawaai en van dat drukke verkeer dat zoveel slachtoffers eist en van dat wereldnieuws dat ons telkens weer overhoop werpt. Maar er is nog veel meer. Als u kinderen heeft die studeren, dan wordt u overstroomd met allerlei wetenschappelijke mededelingen waar u geen antwoord op weet. Want we leven in een merkwaardige tijd, gemeente. Er is nog nooit een geslacht op de aarde geweest dat zoveel geweten heeft van de wereld en van het ontstaan van de wereld als wij. Er is nog nooit een geslacht op de aarde geweest dat zoveel geweten heeft van de natuur als wij. Van hoe de stof is opgebouwd, van moleculen en atomen en atoomsplitsingen en vrijkomende kracht en kernenergie enzovoort. Er is nog nooit een geslacht geweest op de aarde dat zoveel geweten heeft van de hemellichamen als wij. Een geslacht dat een reis naar een van de hemellichamen heus niet meer zo fantastisch vindt. Er is nog nooit een geslacht op de aarde geweest dat zoveel geweten heeft over de Bijbel en over het ontstaan van de Bijbel en over de achtergronden van de Bijbel dan wij. En de rust van ons gemoed wordt door al die dingen nog meer gestoord. We krijgen daar geen rust mee. Dat we wat weten van de wereld en van de natuur en van de ruimte en van de Bijbel. Maakt ons onrustig. Als het over de wereld gaat en het ontstaan ervan, dan zeg je, ik weet niet hoe het zit. Die geweldige ruimte, dat grote heelal, dat kan een mens angstig maken. Hoe is dat allemaal? Als het over de Bijbel gaat en het ontstaan ervan en de Bijbelschrijvers, de goddelijkheid, het gezag van die Bijbel, al of niet, je wordt er onrustig van. En het woord wordt aan ons geslacht vervuld. Wie wetenschap vermeerdert, vermeerdert smart. En we vermeerderen de wetenschap. U kunt een klein pocketboek kopen en dan weet u alles over het ontstaan van de wereld. En zo komt het onze huizen binnen. En zo hebben we ermee te maken met onze kinderen, onze kleinkinderen. Ze hebben het mee te maken met de krant, met de radio, met alles. Ja, dat is het allemaal nog niet. Er is nog veel meer. Wij staan heden ten dagen voor de noodzaak van talloze vernieuwingen. Die het voorgeslacht al te lang heeft uitgesteld. En nu komt het als een lawine op ons neer. Want de tijd heeft niet stilgestaan. En de ontwikkeling van ons volk heeft niet stilgestaan. Maar de kerk heeft stilgestaan. In de kerk hebben we niet gelijke tred gehouden met de ontwikkeling van de wetenschap. We hebben gezegd, dat is de wereld. En nu zitten we ermee. En we hebben geen gelijke tred gehouden met de ontwikkeling van onze taal, die heel anders is dan 300 jaar geleden. Maar wij hebben de Bijbel en wij hebben de formulieren. Wij hebben alles wat we bezitten in de kerk, nog van eeuwen en eeuwen her. En we doen maar net of er niks aan de hand is. En de levensgewoonten van de mensen zijn veranderd. We leven nou eenmaal niet meer net als in de 17e eeuw. We zouden het niet eens kunnen, al zouden we willen. Dat is allemaal veranderd en de kerk heeft daar veel te weinig rekening mee gehouden. En nu in onze tijd komt alles ineens los. Het overspoelt ons. Dit moet vernieuwd en dat moet veranderd. En dan zeggen we, waar is het voor nodig? Omdat de wereld verandert, omdat de tijd verandert, omdat wij veranderen. Wij zitten in die tijd, in die stroom. Alles moet vernieuwd. We worden er onrustig van. We zeggen, hoe moet dat dan? En ik wou het maar houden zoals het was. En we houden ons vast aan een strohalm die meegaat met de stroom, maar dat zien we niet. We hebben voorspoed. De meeste van u, geloof ik wel, hebben voorspoed. En we hebben tal van technische hulpmiddelen die vorige geslachten niet ter beschikking hadden. Hoeveel mensen hebben er niet een auto? Hoeveel mensen hebben er niet telefoon? Radio in nagenoeg alle huizen? Radar voor het besturen van de schepen? En ja, ik kan het niet allemaal optellen, maar het is heel veel. En we zijn hulpelozer en we zijn onrustiger dan onze vorige geslachten. Dat is het resultaat. En dan zie ik ineens die tekst staan van Job. De mens is kort vandaag en zat van onrust. En dan zeg ik, Job had kunnen leven in de 20e eeuw. Dan had hij het ook kunnen zeggen. Het is een woord voor vandaag. Maar gemeente, nu is niet naar de kerk gekomen vanavond om een uiteenzetting te horen over de onrust van het mensenhart in deze tijd. Het hoort er wel bij. Maar daar komt u niet voor naar de kerk, als het goed is, tenminste niet. Dan komt u naar de kerk om het evangelie te horen. En daarom is dat ook een stuk van mijn tekst. En ik zal u rust geven, zegt de heiland. En u kunt u zeggen, ja, daar hoef je toch alles niet bij te halen van de tegenwoordige tijd, van dat verkeer en van dat nieuws en weet ik wat allemaal. Ja, gemeente, dat woord van de heiland is nou alle eeuwen door waar geweest. Maar het heeft alle eeuwen door zijn diepte gekregen tegen de achtergrond van de tijd waarin de mensen leefden. En ook krijgt dat woord voor ons geslacht pas diepte als we dat zien tegen die geweldige achtergrond waartegen wij leven. Als we dat zien tegenover de onrust en tegenover de vermoeidheid waarin wij ons bevinden. De vermoeidheid waar onze geest vandaag onder leidt. Kom tot mij die vermoeid zijt en beladen. Dat woord gaat ook vandaag nog door. En ge zult rust vinden voor uw zielen, staat er. Dat betekent voor uzelf, voor uw leven. Het woord ziel, dat is dikwijls gebruikt in de Bijbel om de mens aan te tonen, zijn persoonlijkheid. Zal u voor uw persoon rust geven. Ik geef rust, zegt Christus. Job, dat heeft u wel begrepen, worstelde met het probleem van een onbarmhartige God. Die het de mensen moeilijk maakt. Die de mensen allerlei straffen, allerlei plagen toezendt. En nu komt Jezus. En hij predikt de barmhartige Vader. Die het aan de kindertjes openbaart. Niet aan zulke wijze mensen als Job. En niet aan zulke wijze mensen als Jobs vrienden, maar aan kindertjes. Die mogen Gods goedheid zien, terwijl wijze mensen zich aftobben met de vragen van hun tijd en de problemen van hun hart. Laat God het aan kinderen zien. En omdat dat zijn werkwijze is, zal hij voordat het boek Job eindigt van Job eerst een kind maken, die diep buigt. En dan gaat het licht wel voor hem op. Matthäus, die vroeger in het tolhuis gezeten had en geld opgestreken had, meer dan hem toekwam. Matthäus stond in een groep mensen rondom de Heer Jezus heen. En hij hoorde het. Hij hoorde de heiland die woorden zeggen, kom tot mij, die vermoeid zijt en belast, en ik zal u rust geven. En dat woord ging bij hem naar binnen en hij vergat het nooit meer. En iedere keer dan klonken die woorden weer door zijn hart, dat de heiland gezegd had, kom tot mij, ik zal u rust geven. Daar heeft hij bij geleefd, jaar na jaar. En tenslotte, toen hij het evangelie geschreven heeft, toen heeft hij die woorden erin gezet. Ze staan niet in een ander evangelie, alleen Matthäus heeft ze ons overgeleverd. Dan zegt Matthäus, en dat heb ik hem horen zeggen. Hem, de meester, kom tot mij. Ik zal u rust geven. Vermoeiden en belasten. En overal, over de hele wereld, waar dat evangelie bekend geworden is, daar hebben ook deze woorden geklonken. Daar heeft men de troost en de bezieling van deze uitspraak van Christus ondervonden. En ik denk dat er geen prediker is in deze 20e eeuw die nog nooit die woorden in zijn prediking als nodiging te pas heeft gebracht. Hoe dikwijls worden ze niet aangehaald. Jezus zegt, kom tot mij, vermoeid en belast, en ik zal u rust geven. Christus predikt de goedheid van zijn Vader die aan zijn kinderen onverdiende rust wil geven. Hij roept vermoeiden. Belasten. En dat zijn in het evangelie allereerst die mensen die gebukt gaan onder de druk van de instelling van de wetgeleerden. Wetgeleerden, wat zijn dat? Nou ja, denk maar vrienden van Job. Die vrienden van Job, dat waren een soort wetgeleerden. Mensen die het allemaal goed wisten, precies weten hoe het moet, die de wet op de duimpje kennen en die de mensen zware lasten opleggen. En die tegen de mensen zei, je moet de wet doen, want als je de wet goed onderhoudt, dan word je gezegend. Je moet de wet goed houden en dan zal God je wel in de hemel nemen. Vermoeide en beladenen noemt Jezus zulke mensen, die zo worden voorgepreekt uit de wet. Want in de wet heeft nog nooit een mens rust kunnen vinden. En zo sleepten ze zich voort, onder de lasten van hun godsdienst. Want vermoeiden, dat zijn mensen die gebukt gaan onder hun godsdienst, die ze dragen moeten. Ja, en dan denk ik ineens, gemeente, en zo is het vandaag aan de dag nou eigenlijk nog net eender. Zo zijn er wat mensen, misschien is u het wel, die vermoeid zijn omdat ze hun godsdienstplichten moeten dragen. Het is eigenlijk maar een zware last. Naar de kerk gaan zondags. En als je dan in een gemeente woont, net als hier, dan ga je misschien nog 2 keer. En je zucht ervan. En je moet nog allerlei andere dingen doen voor de kerk en allerlei andere dingen doen voor de godsdienst. Het is maar zwaar. Is dat zo bij u? Als u er zo over denkt, dan staat u op het punt om afvallig te worden. Dat wil zeggen te bezwijken van vermoeidheid. Onder de last van uw godsdienst. En dan hebt u nog nooit, dat durf ik zeggen, dan heeft u nog nooit de vreugde ervaren van een godsdienst die u droeg. Dat u niet de last van uw godsdienst draagt, maar dat u een godsdienst beleidt die u draagt, die u eruit heft. En nu komt Christus. En nu komt Christus vanavond hier in de kerk aan het woord. En hij roept die mensen tot zich, die vermoeid zijn van hun godsdienst. Die eronder gebukt gaan. En hij zegt, ga je gebukt onder je godsdienst, kom dan tot mij. Er zitten wel mensen in de kerk, denk ik, die zeggen, zo heb ik ze tenminste vroeger veelvuldig hier in de gemeente ontmoet, die zeggen, nou heb ik al zoveel jaren in de kerk gezeten. En ik heb al zoveel jaren de prediking gevolgd. En ik heb al zoveel jaren in de Bijbel gelezen. En ik heb al zoveel jaren gebeden of God het me ook eens geven wil. En ik heb er al zoveel jaren naar uitgezien. En ik heb al zoveel jaren gehoopt. En het is nog maar nooit gebeurd. Dan staat u vlak bij Job. Want u beschuldigt ook God dat hij het verkeerd deed. Maar ik wou vanavond tegen u zeggen, dan hebt u toch wel een godsdienst die u vermoeit. Die een zware last voor u betekent. Want nou heb je jaren gedaan, al die dingen die daarop gesomd zijn, en het heeft niks geholpen. Dan zal u toch wel moe zijn ervan. En er zal toch wel onrust zijn in uw hart als u aan God denkt. Want je kan tenslotte toch bij God niet terecht met wat godsdienst, nietwaar? Er zal wel onrust zijn in uw hart als u eraan denkt dat u voor de rechterstoel van God verschijnen moet. En u komt vanavond in de prediking, de Heere Jezus Christus, door het woord van het evangelie. En hij zegt, kom tot mij, vermoeide en belast. En ik zal u rust geven. Hij roept u uit die sleur godsdienst. Uit die inspanning van al die jaren die u vermoeit en die als een last op uw schouder drukt. En hij zegt, dat moet je nou eens afleren. Daar moet je nou maar mee ophouden. Kom tot mij. En dan zal je zien dat de godsdienst heel wat anders is. Dan blijf je dezelfde dingen wel doen, maar je doet ze heel anders. Ja, hoe krijg je eigenlijk die rust die Christus aankondigt? Dat is zo'n vraag die vaak gesteld wordt. Er wordt in het evangelie rust aan de mensen beloofd. Maar hoe kom je eraan? Hoe krijg je ze? Christus zet 2 dingen naast elkaar. Het krijgen van de rust. En het opnemen van zijn juk en van zijn last. Neem mijn juk op u. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En dan zal je rust vinden. Hoor je zien? Nee, niet omdat we het juk van Christus opnemen, niet omdat we zijn last dragen, vinden we rust, alsof we dat ermee verdienen. Ik heb rust gekregen van God, want ik heb ook de last van Christus op me genomen. Maar het is wel iets dat gelijktijdig is. Het is wel iets dat je niet van elkaar los kunt maken. De rust in het leven is daar te vinden waar u vrijwillig het juk dat hij oplegt op u neemt. En dan kunt u Bernard van Clairvaux begrijpen die uitriep: o gezegende last die alle lasten licht maakt, o gezegend juk dat draagt degene die het opnemen. Maar om dat in te zien, gemeente, is er één ding nodig: bekering. Ja, daar is bekering voor nodig, want anders neem je dat juk van Christus niet op je. Daar is voor nodig dat je jezelf loslaat. Dat is moeilijk. Daar is voor nodig dat we ons egoïsme opgeven. Daar is voor nodig dat we onze gehechtheid aan de wereld en aan de wereldse dingen en aan de zonde opgeven. Onszelf loslaten, om ons aan hem toe te vertrouwen. Onszelf wegcijferen, om ons in hem te hervinden. Rust onder druk vinden we wanneer we van Jezus twee dingen leren. Het eerste wat we van hem leren moeten, zegt hij, leert van mij. Dat is dat hij zachtmoedig is. Er staat niet, je moet zachtmoedig leren zijn. Maar je moet leren van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dat is het eerste wat we leren moeten. Dat hij het is. Dat het allemaal in hem is. En het tweede wat we leren moeten is dat we achter hem aan moeten komen en zelf zachtmoedig moeten worden en nederig van hart. En dan vind je rust. Zelfs zonder het kruis, zelfs in verdrukking, in tegenspoed en in smart. Dat is de rust van des Heren volk, die er blijft bij al hun belevenissen. Zo kunnen ze niet geslingerd worden, zo kunnen ze niet geslagen worden. Of de rust in God blijft tenslotte over. Die is er hier in dit leven. Maar die is ook een oorzaak van verwachting. Want de ware rust, de volkomen rust, komt eerst in de eeuwigheid. Als we thuis zijn, ontslapen in Jezus, overgegaan naar de triomferende kerk. En nou zal dat accent op een van die twee verschillend vallen. Als je een gelovige ontmoet die nog jong van jaren is, dan zal de nadruk in zijn leven of in haar leven vooral daar vallen op dat zoeken en vinden van de rust in Christus, te midden van de stormen des levens, te midden van de beproevingen en verzoekingen, de rust in de heiland. En bij het klimmen der jaren, wanneer de ziekte ons lichaam verwoest, en dan zal het de nadruk vallen op de rust die er overblijft voor het volk van God in de eeuwigheid. Als we het moede hoofd voor altoos zullen hebben neergelegd. En nu moeten we alle twee in het oog houden. De rust die Gods volk in Christus hier op aarde heeft. En de rust die Gods volk wachtende is in de eeuwige zaligheid. Niet alleen de hemel. Van een gelovig mens, een kind van God, dat is iemand die naar de hemel gaat. Nee, dat is fout. Maar ook niet alleen. De rust in God, dat is de rust die we hier op aarde hebben. Ook dat niet alleen. Het hoort bij elkaar. We moeten niet eenzijdig worden. De rust van des Heren kinderen is rust hier op aarde. In het volbrachte werk van Christus en aan het verzoende hart van God. En de rust die nog wacht. En die moet gelijkelijk beklemtoond worden. Niet te veel het een en niet te veel het ander. Weten dat beide er zijn en dat beide belangrijk zijn. En als dan eenmaal het gordijn der eeuwigheid wordt weggeschoven, dan zal pas het probleem waarmee Job worstelde
voor de gelovigen opgehelderd worden.
De raadselen van het godsbestuur.
En dat kenmerkt nu het leven van de gelovigen hier op aarde. Dat zoeken, dat worstelen omtrent God, omtrent zijn bestuur, omtrent zijn rechtvaardigheid, omtrent zijn liefde. Het is niet zo dat een kind van God het allemaal in zijn zak heeft en zegt, ik begrijp het allemaal wel. En ik kan alles verklaren wat er gebeurt, vanuit mijn stelsel en vanuit mijn dogmatiek, en ik weet het allemaal precies. Maar een kind van God is iemand die worstelt. Worstelt als hij de werkelijkheid voor ogen ziet, om nog te geloven dat God liefde is. Je moet eerst maar in je vlees snijden. Om nog te geloven dat God rechtvaardig is, als je het grofste onrecht ziet gebeuren. Als je ziet hoe de ongerechtigheid welig tiert in de wereld en soms nog wel in de kerk. Dan worstelt Gods kind ermee. Om aan God vast te houden, door alles heen. Je hebt mensen die zeggen als ze iets meegemaakt hebben in de kerk dat ze niet aanstaat. Ik ga niet meer naar die kerk. En ik ga naar geen ene kerk meer. Maar zo makkelijk heeft Gods kind het niet. Die kan er niet af. Die kan niet van God af en die kan niet van zijn gemeente af. En die worstelt ermee zijn hele leven lang. Totdat hij inslaapt in Jezus. En wakker wordt in het land van de eeuwige vrede. Dan gaat er rust in. Een rust, zegt de Hebreeënbrief, veel volmaakter dan de rust die Israël in Kanaan kreeg. En dat betekent ook nog wel wat, want stel je nou maar eens voor dat je met je gezin en met je vee en met al je bezittingen moet trekken de woestijn door. Dag in, dag uit in die hitte. En dan maar weer eens een poosje aan een oase, maar dan begon het lieve leven weer aan maar trek. Of dat ze daar eenmaal na de strijd gevestigd waren in Kanaan. Ieder zijn eigen lapje grond en zijn woning. Voldoende om van te leven. Rust en vrede. Dat was een overgang. Maar, zegt de Hebreeën schrijver, er is nog een andere rust. Want als Jozua het volk nou wel in de rust gebracht had, dan was het niet nodig geweest dat God daarna nog sprak van een andere rust. En dan is het merkwaardig dat de Hebreeën schrijver voortdurend een bepaald, heel gewoon, Grieks woord gebruikt. Hij schreef natuurlijk in het Grieks. Een Grieks woord gebruikt voor rust. En dan komt hij aan de tekst waarover ik spreek vanavond en dan gebruikt hij ineens een ander woord. Helemaal geen Grieks woord eigenlijk. Maar u herkent het wel. Al kent u helemaal geen Grieks. Dan zegt hij, er blijft een sabbatismos over voor het volk van God. Oh, zegt u, sabbatsrust. Juist. Sabbatsrust. De zevende dag was bij Israël een afschaduwing van de rust in de hemel. In zes dagen had God de hemel en de aarde geschapen en de zevende dag heeft hij gerust. En zo werkt Israël zes dagen en op de zevende dag mogen ze rusten zoals God van zijn arbeid gerust heeft. En dan mogen ze bedenken dat er een rust overblijft voor het volk van God. Want die Sabbat in Israël, dat is een afschaduwing, een voorbeeld van de eeuwige rust. Net als de rustdag bij ons. Ja, net als de rustdag bij ons. Die heeft ook die functie van een leven lang van werken en dan de rust. Ziet u zo die Sabbat? Of zit u altijd nog te vragen, mag dit en mag dat? Mag je nou op zondag? Ik zou ook een vraag willen stellen. Mag u op zondag zich nogal verlustigen in de eeuwige rust? Dat is een veel belangrijker vraag dan al die anderen bij elkaar. Maar misschien zegt er iemand in de kerk, ik begrijp dat allemaal niet. Hoe is het nou in de wereld mogelijk dat er mensen kunnen zijn, laten dat dan gelovigen zijn, daar wil ik helemaal afblijven, maar die in Christus, dat zal allemaal wel goed zijn dogmatisch, rust hebben in die wereld. Die in zo'n wereld als waarin we leven rust hebben. Hoe kan je rust vinden op deze wereld als je gevoelig bent voor de kreten van hongerige kinderen? Voor de duizenden die van honger sterven op deze wereld? Als je gevoelig bent voor een oorlog die daar woedt en voor napalmbommen die geworpen worden? Als je gevoelig bent voor rampen van de natuur, aardbevingen, tweespalt op de wereld? Kerken die verdeeld zijn. Hoe kan een mens dan in de wereld rust hebben? U begrijpt dat niet van die godsdienstige mensen die praten maar over rust in Christus terwijl die wereld in brand staat.
Ik geloof dat die vraag anders gesteld moet worden. Mag ik er een andere vraag voor in de plaats zetten?
Denkt u hier eens over na. Hoe kan iemand werkelijk kracht hebben om de naaste in zijn nood te helpen? Hoe kan iemand werkelijk kracht hebben om de wereld ook maar een weinigje te verbeteren wanneer hij niet kent rust van binnen? Wat moet hij dan in die wereld beginnen? Wanneer die waarachtige rust die in Christus is zijn hart niet vervult, wat heeft hij dan aan de wereld te bieden? Daar ligt het grote gebrek van de moderne mens. Die protesteert tegen onrecht hier en geweld daar, tegen honger en rassendiscriminatie. Doch de ware rust mist. Hij is druk met alles, maar hij heeft geen rust. Nee, de rust is ook niet passief niets doen. Alles in de wereld maar over je heen laten gaan als de golven over de zeebodem. Maar de vaste grond onder de voeten hebben en zich aan God vastklemmen. De ware rust is daar, waar een mens in de grootste nood en ellende in zijn eigen persoonlijke leven niet van God af kan. Waar hij zich onderwerpt aan God. In ziekte, in tegenspoed, in nood, in moeite. Zich in Gods hand stelt. En als God de roede opheft om zijn kind te kastijden. Die roede kust. Gemeente, we willen daarvan zingen met Psalm 94, het zevende vers. Zo leert hij zich geduldig dragen. Zo ziet hij het einde der kwade dagen. Zo wordt de roede zelfs gekust. En de onderwerping geeft hem rust. Psalm 94, het zevende vers. Wie naar de diepste oorzaak van de onrust vraagt,
Kom terecht bij de kortstondigheid van het leven waarover Job klaagt. Och, zegt u, daar hebben we niet over te klagen, want de mensen worden toch gemiddeld ouder dan vroeger. Inderdaad, de leeftijdsgrens in ons land schuift op. En toch duurt de tijd niet langer die een mens actief bezig kan zijn. Want het duurt zo lang voordat je eigenlijk een plaats hebt kunnen veroveren tegenwoordig in het arbeidsproces. De leertijd is zo lang en de tijd waarop je moet ophouden is ook alweer vastgesteld. En daarmee is, ondanks alle vooruitgang waarvoor we God moeten danken, de nood van het mensenleven niet verminderd. De mens van vandaag heeft nog dezelfde strijd op aarde. Hij is nog altijd kort vandaag, ondanks allerlei vooruitgang. De resultaten van een op een ongeloof gebaseerde wetenschap en de vernieuwingen die noodzakelijk zijn, demonstreren de kortheid van ons leven. Als u bedenkt de wetenschap de duur van deze wereld ziet en ons verblijf daarop. Als u weet wat er allemaal gebeuren moet aan vernieuwing, wat er allemaal noodzakelijk veranderen moet en hoe moeilijk het is om van geslacht op geslacht veranderingen en vernieuwingen door te voeren, dan ziet u hoe kort de mens maar leeft en hoe weinig je maar kunt doen. Wat kunnen we weinig overzien, omdat onze dagen zo kort zijn. Wat wij normaal vinden, zijn meestal alleen maar de omstandigheden uit onze jeugd. Het is altijd zo geweest, zeggen we, daar weten we niks van. Weet amper hoe het 100 jaar geleden is. Mens praat maar wat. Altijd zo geweest. Dat betekent, zo ben ik opgevoed. En zo. En dan is die kortstondige mens de maat van alle dingen. En zo moet het nou altijd maar blijven. Wat weten we er weinig van, gemeente, hoe we de dingen moeten aanpakken vandaag aan de dag. Wat zijn we dom. Als kortstondige mensjes. Wat moeten we doen voor ons nageslacht? Ik denk alleen maar in de kerk. Hoe moeten we doen? Hoe moeten we het aanpakken? Dat ook onze kinderen en kindskinderen nog in die kerk een plaats zullen vinden en er niet uitlopen. Ondanks al de vooruitgang zijn we onrustig als van een vrouw geboren, zegt Job. En met die uitdrukking onderstreept hij nog eens extra onze vergankelijkheid. Als je daar denkt aan de wijze waarop de mens ter wereld komt, klein en nietig. Dat is onze afkomst. Dat is ons ontstaan. Zwakke, nietige mensen van een vrouw geboren. Vol van onrust is dat korte, korte leventje van ons. Onrust over toorn, door toorn over geleden onrecht. Ze hebben me verkeerd behandeld en de rust is weg uit mijn leven. Het is een kokende zee van binnen. Iemand heeft me beledigd. Onrust. Want ik heb een verlies geleden en ik ben diep bedroefd. God heeft mijn leven kapot geslagen. En ik weet er niet meer tegenop te komen. Onrust. Onrust door vrees wat ons overkomen kan. Hoeveel mensen zijn er niet die gelukkig zijn. En die zeggen, ja, dat kan toch eigenlijk zo niet duren. Ik ben bang voor wat er komen gaat. Want hoe lang zal dat maar duren? Onrust. Onrust midden in de vreugde waarover we ons verblijden. Maar het hart zal ook in het lachen smart hebben. Altijd in beweging, altijd in onrust. Een golfbeweging is heel het leven, dan is vol vreugde, dan weer in de put. Wat moet de mens ermee aan? Een mens van een vrouw geboren is kort vandaag en zat van onrust. En komen we nou in de kerk om te horen, kijk, als je nou een goede christen bent, dan moet je alweer gevoelens onderdrukken. Dan moet je altijd gelijkmatig van gemoed zijn, dan moet je op een stoïcijnse manier boven al die emoties staan. U weet wel, die stoïcijnse wijsgeren, die zeiden dat een wijze mens Die moest zich nergens iets van aantrekken. Hij moest over verlies niet bedroefd zijn en over bezit niet verheugd. Hij moest altijd maar gelijkmatig zijn. Is dat nou een christen? Is dat nou christelijk? Sommige mensen denken dat. Als een christen bedroefd is, dan zeggen ze, begrijp je dat nou? Die is nou ook nog zo bedroefd. Als een christen verblijd is, dan mag dat ook alweer niet. En dan zeggen ze, ik begrijp niet waarom of die zo blij is. Het is toch allemaal maar kortstondig? Nee, een christen is geen stoïcijn. Iemand die zich van de dingen niks aantrekt. Maar een christen is iemand die in dat alles en onder dat alles, te midden van die onrust, van dat verdriet en die vrees en die vreugde, in God ongeschokt blijft. We zijn in God. En daarin hebben we rust. Job wist op dat moment met zijn verdriet geen raad. Hij wist niet waarheen. En de vraag kwam in zijn ziel op, doet God het nou verkeerd? En het was toch een gelovig mens. Wat weten we nou wel van Job? Oprecht en vroom en wijkende van het kwaad. Mijn knecht Job. En die wist het op een moment niet, want Gods kinderen weten het ook altijd niet. Die hebben het ook altijd maar niet voor het grijpen. Maar een christen, wiens geloof levend is, die weet, God doet het goed. Dat staat boven alle verdenking. God doet het goed. Het leven is kort, dat is waar. Maar daardoor is ook de verdrukking die vader voor zijn kinderen nodig oordeelt, kort van duur. Zoals aan de gemeente van Smyrna geschreven werd, een verdrukking van 10 dagen. En de rust die Christus geeft, biedt een tegenwicht tegen de verdrukkingen van dit leven. Stefan is voor de Joodse raad. En ze wilden hem verscheuren en ze wilden hem stenigen. Ik zie Jezus met eer gekroond, zei hij, staande aan Gods rechterhand. En toen hij het zei, toen blonk het aangezicht van die man. Dan stond hij vlak voor de dood. Want na alle ongevallen en na het doorstaan van allerlei verdrietelijkheden, wacht de kinderen Gods een thuis. En die wetenschap geeft ons rust, nu, vandaag. En tot die rust roept Christus u. Die rust waartoe Christus u roept en die Christus aan de zijne geeft, geeft u ook houvast in de verwarring van vandaag, die door de wetenschap ontstaat. De verwarring die er is over allerlei vernieuwingen die nodig zijn. Je hoort soms wel eens christenen klagen, zo over het kerkelijk leven en al wat erin gebeurt en gebeuren moet. Ik weet het niet meer. Dat hebt u wel eens gezegd, denk ik, en dat zeg ik ook wel eens. Maar het is een slecht teken. Want we moeten leven uit Christus. En we moeten steunen op hem. En we moeten weet hebben van de Vader. En dan weet ik het nog wel een beetje. Dan weet ik de weg nog wel. Achter Christus aan het kruis dragen, mezelf verloochenen. Dan worden al mijn gedachten onderworpen aan Christus en aan God. Niet aan de mensen, niet aan mezelf, maar aan Christus. Augustinus schrijft ergens, u weet wel, die bekende kerkvader. Ik heb, zegt hij, want hij was een geleerde man. Ik heb bij Plato en Cicero, heidense schrijvers, veel uitspraken gelezen die zeer wijs en zeer schoon waren. Ik heb bij hen nooit woorden gelezen als deze. Kom tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Ja, dat is er nu in Christus, gemeente. In die Christus, die de kortheid der dagen van de mens op zich heeft willen nemen. Als een van een vrouw geborene. Toen de volheid destijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw. Kort van dagen en zat van onrust. Ja, dat heeft Christus toch meegemaakt. Die verzadiging van onrust, die verzadiging van kwelling, tot in de helse smarten toe. Gethsemane en Golgotha, En dat hele leven dat eraan vooraf gegaan was. En door die Christus. En door zijn verzoenend werk. En zo nu die rust voor het volk van God. Ja, zegt u, dat is het nou, hè. Dat moet je nou bijhoren. Als je nou bij het volk van God hoort, dan krijg je die rust. Als je er niet bij hoort, ja. Ik heb er ook niks aan doen. Dus het beste is dat we maar afwachten. Als God ons hebben wil, dan zal hij ons wel grijpen. Ja, zo goddeloos praten wij soms. In datzelfde hoofdstuk waarin staat: er blijft een rust over voor het volk van God. Heb ik u, en dat heb ik met opzet gedaan, ook voorgelezen dat woord: wij die geloofd hebben, gaan in de rust. Er staat niet wij die uitverkoren waren, er staat niet wij die bij het volk hoorden, maar wij die geloofd hebben. Wie zijn dat? Het volk van God. Dat zijn de mensen die geloofd hebben. Wat hebben ze dan geloofd? Dat God het loutere genade om het enig slachtoffer van Christus al hun zonden vergeven had. Ze hebben geloofd in de vrijspraak van de Vader om het enig offer van Christus Jezus door zijn lijden en sterven. Ze hebben geloofd dat ze door de kortheid der dagen van Christus het eeuwige leven verkregen. En door de volheid van zijn onrust eeuwige rust zouden verwerven. Ja, en toen zongen ze: hier wordt de rust geschonken. Daar wordt rust geschonken, gemeente, als u met God verzoend bent. Dat is een woord, en hou vast in het leven, dat ook nu bereikbaar is. Dat ook nu wordt aangeboden aan een ieder die gelooft. Daar is de prediking voor. Niet om te zeggen het is voor enkele uitgelezen en dat moet je nou maar afwachten. Maar de prediking is er om te zeggen: kom tot mij, vermoeiden en belasten. En ik, zegt de Christus, geef u rust. Hij is er de verwerver van. En hij is er het onderpand van die volkomen rust. Want hij is opgevaren ten hemel en zit in goddelijke rust, dat wil zeggen in goddelijke werkzaamheid, aan de rechterhand van de Vader. Daar zullen al de zijnen eens binnengaan. En ze zullen met langheid van eeuwige dagen verzadigd worden. Dagen. Zonder nachten. Dagen waarop hun zon niet zal ondergaan. Want al daar zal geen nacht zijn. Dan gaat hun sabbatismus, hun sabbatsrust in. Dat wil zeggen, de zaligen en de gelovigen op aarde al in beginsel, rusten in de rust van God zelf. God heeft de hemel en de aarde geschapen, zegt de schrift, en na die schepping rustte hij. Dat wil zeggen, hield hij op met scheppen. Waar zit de rust van de volbrachte schepping in God? En in die rust van Gods volbrachte werken gaan de gelovigen binnen. In die rust van God rusten zij. Aan die rust krijgen ze deel. Misschien met een voorbeeld te verduidelijken, maar het is een voorbeeld dat net als de meeste mank gaat. U weet wel wat een rust ervan uitgaat als je een groot werk onder handen gehad hebt en je bent er eindelijk mee klaar en je hebt het opgeleverd. Dan zeg je: nou is het klaar. Zucht van verlichting. Dat aangename gevoel van: kijk, ik heb zo'n groot werk gedaan en hier is het nou en het is klaar en het is goed. Iedereen kan het bekijken, het is goed gedaan. Dat geeft een voldaan gevoel. Dat is nou maar menselijk. Zo heeft God hemel en aarde geschapen. En hij rust in de volmaaktheid van zijn werk. En de zijnen mogen daarin ingaan. En zo rusten. In die voldaanheid Gods. Ja, ik moet daar nog meer van zeggen.
Gods werken zijn allemaal al volbracht. Van de grondlegging der wereld aan stond er in die Hebreeënbrief. Al Gods werken zijn volbracht. Ja, dat is nou niet meer alleen de schepping. Maar dat is ook de herschepping van de ganse gemeente. In het kruis van de Heere Jezus Christus. Die zachtmoedig was en nederig waard. Die alles volbracht heeft. Het is volbracht. En u rust God van al zijn werken, van de werken der schepping en van de werken der herschepping. En in die rust gaan wij in, als we geloven. Die eeuwige rust is de vergoeding voor de pelgrimstocht over de aarde. Dan komen we tot rust. Eerst wanneer de christen sterft, alleen zijn ziel. In de wederopstanding des vleeses, ook het lichaam. En over die rust gaat het eigenlijk, dat is het wezenlijke. Er blijft een rust over, tot in alle eeuwigheid, voor het volk van God als lichaam en ziel herenigd zullen zijn en rusten in God. Laten Gods kinderen, gemeente, verlangen naar die hemelse rust. Laat dat ons uitzicht zijn. Het gloren van een nieuwe dag aan de duistere horizon van deze wereldgeschiedenis. Die rust wordt aan u allemaal aangeboden. Die rust is echter alleen door bekering te bereiken. Laat ons, gemeente, strijden tegen de dwaasheid die ons eigen is, deze dwaasheid. Dat we meer hechten aan een onrustige aarde dan aan de rust in de hemel. Zo dwaas is de oude mens. Hij zegt, geef mij de aarde maar met al zijn onrust, met al zijn verdriet, met al zijn ellende. En om de hemel bekommeren we ons weinig. Nee, ik bedoel dat niet alleen maar van de onbekeerde. Ook Gods kind heeft met die dwaasheid te strijden. En als hij er niet tegen strijdt, dan wordt hij dor en doods en ellendig. Zoals we zo dikwijls zijn. En als u er niet tegen strijdt, tegen uw aardsgezindheid, dan komt de vraag op, bent u wel echt een kind van God? Want dan moet u burgerschap in de hemel zijn en niet op de aarde. Wie aan de aarde genoeg meent te hebben en zo doorgaat, deelt niet in de rust na de dood. O gemeente, wat is het verschrikkelijk om verloren te gaan, terwijl we onder het evangelie geleefd hebben. De rust is ons aangeboden en we hebben nee gezegd. Maar wie de onrust in dit leven kent, zoals Job die kende, zoals al Gods kinderen die kennen, als het zoeken naar God en het verlangen naar God en het worstelen om God, die zal de eeuwige rust ingaan. Mag ik eindigen met een woord van de kerkvader Cyprianus uit de derde eeuw. Laat ons de dag beminnen die ons naar ons vaderland brengt. Die ons van hier scheiden doet. Die ons uit de verstrikkingen van de wereld verlost. En ons aan het paradijs en de heerlijkheid teruggeeft. Wie zou niet snel uit de vreemde naar zijn vaderland eilen? Wie zou niet vurig een gunstige wind begeren als hij naar het vaderland terugzeilt, omdat hij spoedig de zijnen kan omarmen. Gemeente, mogen dit gevoelen in ons leven. God tot eer. Amen. Eindigen wij nu met dankzegging. Trouwe God in de hemel, wij danken u dat wij deze prediking van het evangelie hebben mogen horen en mogen brengen. Dat we hem vandaag hebben mogen brengen in deze gemeente, waarin wij in vroeger tijden van zondag tot zondag met de gemeente mochten samen zijn.
Wij danken u dat gij uw gemeente in stand houdt. Dat gij de grote herder der schapen zijt. Dat gij het zijt die rust geeft aan de zielen. En wij danken u dat gij dat wilt doen. Door de middelen die ge daartoe verordend hebt, de prediking van uw woord en de bediening van het sacrament. Wij danken u dat we in uw huis mochten zijn vandaag. Dat we mochten zingen en mochten bidden. Dat we mochten prediken en horen. Wees gij met de gemeente. Wees met de dienaar des woords in deze plaats. Wees gij met de ambtsdragers. Geef hun uw heilige geest voor hun werk als kerkenraad en voor hun werk in het opzien over de gemeente, in het doen van de bezoeken, in het behandelen van de zielen. Heere God, ontferm u over ons. Wees met degene die geen moed en geen kracht voor het leven hebben. En wees gij de sterkte van de krachtelozen. Wil gij de wetenschap die beoefend wordt en de mensen die daarin bezig zijn zegenen tot welzijn van ons volk. Opdat gevaarlijke ziekten die nu duizenden ten graven slepen overwonnen worden door uw genade. Wees gij met alle die arbeiden in de christelijke barmhartigheid, in ziekenhuizen en sanatoria en waar dan ook. En geef dat ze iets mogen laten zien in hun dagelijks leven. Van het priesterlijk ambt van de Heere Jezus Christus die bewogen was met de scharen. Wees gij met ons in de week die we zijn ingetreden. Help en sterk ons bij onze arbeid. Geef ons dat we geen ogenblik vergeten. Dat uw oog ons ziet. Geef dat we niet handelen en beslissen zonder uw wil te vragen. Behoed onze lippen voor het spreken van kwade en slechte woorden. Behoed onze ogen dat ze niet naar verboden dingen zien. Wil onze handen zo leiden dat ze ijverig arbeiden. Bewaar onze gedachten ervoor dat ze geen bitterheid denken. En stuur onze harten zo dat we u mogen beminnen en onze naaste lief hebben. Ontferm u over ons, o God van onze verwachting. In hem, die stier van het kruis en opstond ten derde dagen en zit aan uw rechterhand. En die wij verwachten, opdat hij alle koninkrijken der aarde teniet zal doen. En zijn heerlijk koninkrijk tot in eeuwigheid zal doen triomferen. Amen. Psalm 30, het derde vers, is onze slotzang. Psalm 30, vers 3. Psalm zingt, Gods gunstgenoten. Geeft lof de Heer die eeuwig leeft. Zijn vlekkeloze heiligheid zij ter gedachtenis verbreid. Een ogenblik moog ons doen beven. Zijn gunst verduurt een eeuwig leven. Psalm 30, vers 3.
van hien in vrede en ontvang de zegen des Heer en de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.